Vangen we onze godsdienstoefening aan door te zingen Psalm 138, het tweede vers. Voor al uw deugden aangespoord hebt gij je woord en trouw vergeven. Je hebt een ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. 138, vers 2. Des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken van God de Vader aller genade, door Christus Jezus, den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Het gedeelte van Gods woord dat u zal worden voorgelezen vindt u in Romeinen 8, de versen 18 tot 30. Romeinen 8, vers 18 tot 30. Vooraf de eeuwigdurende wet Gods. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit een diensthuizen, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heilig. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgesteken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want we weten dat het ganse schepsel zucht tezamen als in barensnood tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want we zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen gelijk het betaamt. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchten. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En we weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot hiertoe. Laat ons voor alle dingen het heilige aangezicht des Heren mogen zoeken om een diep verbeurde en onmisbare zegen. Groot aanbiddelijk en almogend God. Alle dingen hebt gij in uw handen. Dood en leven, hel, duivel, zonde en genade. Dat we met eerbied en met diep ontzag mogen nederbuigen voor uw goddelijke alwetendheid, voor uw goddelijke majesteit, voor de troon uw genade. Ja, Heere, dat is alleen maar genade in hem die die troon verzoend heeft en besprengd heeft met zijn dierbaar bloed. En als we genade kennen, Heere, dat ook onze conscientie besprengd is met dat bloed, zo krijgen we door uw geest vrijmoedigheid om te naderen tot die troon. En mocht gij, Heer, onze arme verzuchtingen genadiglijk aannemen in dat volmaakte en aanbiddelijke bidden van dien voorspreker en tussentreder Christus Jezus, want daarbuiten, Heere, dan zijn onze gebeden niet anders dan een opstapeling van woorden en zinnen, maar in den Heer Jezus Christus zijn gerechtigheden en sterkten, tot hem zal men komen. En daarin alleen ligt de aanneming, dat gij onze stamelend bidden, dat gij dat aanneemt, gereinigd en geheiligd door de voorbeden van den Heer Jezus. En nu zijn we samengekomen, Heere, om uw Gods getuigenis te beluisteren. Wil gij, Heere, dat getuigenis verklaren in ons hart, door de bediening van God en Heilige Geest, dat we de kracht, de dierbaarheid van dat woord leren kennen tot zaligheid. Mocht gij daartoe, Heere, in ons midden uzelf openbaren, want, Heere, als wij hier samengekomen zijn, en gij zijt er niet, dan zouden we het met vele teksten en uitspraken van uw woord wel kunnen klaarmaken in de vorm, maar dan is het wezen er niet. Als gij er zijt, Heere, dan is er alles. Dan is ons getal volmaakt, dan is het goed, Heere. Waar gij zijt, daar wordt uw heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Onze onderscheiden noden, bekommernissen, ziekten en zorgen, Heere, waarmee het hoofd en hart vervuld kan zijn, dat is uw alwetendheid bekend. Heere, daar zitten er hier waarschijnlijk met vele zorgen persoonlijk of gezinszorgen, aantijgingen van de vorst der duisternis, strijdingen, verdrukking, leed, smart. Ach, Heere, het zijn alle vruchten, rampzalige vruchten van onze zonde, van onze val, van onze verlorenheid, dat we het aan de weet komen, Heere, dat we een verloren mens zijn. Want nooit, nooit in der eeuwigheid, Heere, zullen we kunnen roemen in die vrijheid der kinderen Gods, indien we niet een verloren en een uitgewerkt, arm, naakt schepsel voor u worden. En dat zijn we niet van nature, Heere, want we zitten vol, overvol met onszelf, met deze wereld, met de zonde, met onze eigen gerechtigheid, met onze voornemens, ons hart. Dat is een moordenaarshol, Heere, van ongerechtigheid. En nu zijn we samengekomen. Heilige dingen moeten we bespreken. Met onreine lippen. Met onreine oren. We hebben die oren wijdwagen opengezet. Naar de zijde van de wereld. En onze lippen, Heere, zijn onrein. Onrein, melaats, van de hoofdschedel tot onze voedsel toe. Trouw en ontfermer, ach, dat ge in dit morgenuur onze gedenken mocht. Het kan alleen, Heere, om Jezus wil. Alleen om die gerechtigheid. Leer ons daarop pleiten, Heere, als een ontblote bidder. Op die enige grondslag die gij zelf gelegd hebt. In de Zoon is welbehagens, wiens naam een zoetigheid is voor al uw volk. En die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Gedenk alle kranken. En alle die niet met ons konden opkomen naar de plaatsen des gebeds. Gedenk ze in hun noden voor het lichaam, boven al die der zielen. En mocht gij de wegen van tegenheden en krankheden heiligen tot waarachtige bekering en vernieuwing des harten, om u te leren kennen als die enige toevlucht in leven en in sterven. Om uw gerechtigheid te ontvangen, Heere, als die enige bedekking voor uw alwetendheid. Trouwe ontfermer, zegen ons gedenk. Een zuster der gemeente, die zich moest laten behandelen in het ziekenhuis. En Heere, tot haar blijdschap was de uitslag zo dat er kans. Nee, Heere, kans heeft uw volk niet. Nee, kans heeft de mens niet. Want gij, Heere, gij regeert en uw gangen zijn vaste gangen. Ook in het leven van de mens. Maar, Heere, ge hebt het nog wel gemaakt. En Heere, schenk ze maar veel te zien op u. van zichzelf en van alle schepsel af te zien. En mocht gij genadig ontfermer deze weg zodanig heiligen aan haar zielen, dat ze met een dichter uit leert roepen: ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. Trouwe God, mocht gij dan in dit morgenuur in ons midden uzelf openbaren, zoals ge nu niet aan de wereld openbaart. Heere, gaat in ons midden voort met de bediening van uw heilige geest, tot ter nederwerping van het eigen ik, van het goddeloze, van het eigen gerechtige, van het bekeerde ik, opdat geen vlees roemen voor u die leeft tot in alle eeuwigheid. We gedenken alle plaatsen der godsvergaderingen, waar gij uw woord laat verkondigen, ook daar waar het onder een deksel geschiet, Heer, dat nogthans de vrucht mag zijn, de bekering tot God en het geloof in Jezus. Wil gij onze gemeente gedenken, waar deze dag stoffen zullen gelezen worden, van die godzalige vaderen, die al reden juichen voor den troon van God. Waar gij het stempel van uw en heilige geest en het stempel van uw gunst opgezet hebt op hun bediening. En die nog spreken nadat ze gestorven zijn. Ook in deze donkere dagen, Heer. In deze dagen van zoveel verwatering en vervlakking en verval. Kerkelijk gebied op geestelijk gebied. En ook ten opzichte van onze Nederlandse staat. Heer, dan is de verbreking en het verval meer te beschrijven dan te beschrijven. Gedenk nog, Heer, ons land en volk waar gij van oude tijden zulke doorluchtige daden hebt gedaan. Daden als uw grote daan. Tref men nergens elders aan, o God. Nu moeten we ervan zeggen, een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. Van uw dienst en van uw vrees verbasterd. Heer, gedenk toch aan het overblijfsel naar de verkiezing der genade. En wil nog zondaren doen komen met smeking en geween. Wil uw kerk nog bewaren en uw kerk nog vermeerderen. Eeuwige koning, uit duur gekocht Sion. Laat uw woord zijn loop hebben dan ook in ons midden. Laat het zijn loop hebben in ons vaderland. En verre daarbuiten, onder Jood en onder heiden en zegen al den arbeid in uw koninkrijk. Zo leggen we onze uitgebreide noden neer voor uw goddelijk aangezicht. Eeuwig God, in den Heer Jezus toch zijn gerechtigheden en sterkte wees ons genadig. Bekwaam ons, geef ons een mond. Heere, dat we geen mens bedoelen. Dat we onszelf mogen verloochenen. Dat we uw naam, uw eer en uw deugden op het oog mogen hebben. En dat onze verwachting mogen zijn alleen van u. Nooit beschamende rotsteen, die Jacobs God en die Israël sterkte zijn. En die nog nooit tot een huize Jacobs hebt gezegd: zoek mij te vergeefs, om Jezus willen. Amen. De woorden Gods, onze tekst, u vindt het opgetekend in Romeinen 8, daarvan versen 26 en 27. Daar toch lezen we Gods heilig woord al dus. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchten. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. Tot hiertoe. Romeinen 8 wordt wel eens genoemd het hooglied van het Oude Testament. Op hoge toon daar toch wordt bezongen de vastheden van Gods eeuwig verbond. Dat verbond dat verheerlijkt is en dat besloten is op Golgotha met het bloed van de middelaar. Onder de oude dag daar zingt de kerk in hopen in uitzien. Ach, dat ge me tot een broeder waart, zuigende de borsten bij de moeder. De bladzijde van het Nieuwe Testament waar Christus ontvangen is in het vlees. Waar een heilige Godmens zich openbaart in de gangen van zijn heiligdom. Daarvan mocht de apostel Paulus gewagen in Romeinen 8. Ik ben verzekerd. Vele zaken en weldaden noemt de apostel hier in dit hoofdstuk op. En aan het einde daarvan, daar zegt hij, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Deze dingen. Wat zijn die dingen? Hij zegt eerst dat er maar tweeërlei mensen zijn. Zo is er geen verdoemenis voor die in Christus Jezus zijn. En dan noemt hij het voornaamste kenmerk daarvan op. Dat is het kenmerk dus die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. En dan gaat hij voort die weldaden op te noemen. Ja, gerechtvaardigd in Christus. De geest ontvangen niet der wereld, maar de geest die uit God is. De geest van het kindschap, die getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. De geest, waardoor hij leert roepen, Abba, Vader. Wat zullen we tot deze dingen zeggen als hij die dan alle bij elkander neemt en overdenkt en verkondigt? Wat zullen we er toch van zeggen? Hij zegt één woord, zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn, te midden van alle lijden en te midden van alle smarten, teleurstellende aanvechtingen van de vorst der duisternis, beroeringen van het hart, alles wat ons verdorven bestaan opgeeft, nochtans een troon der genade, besprengd met het bloed van Christus. Laat ons met vrijmoedigheid daartoe gaan. Die aanbiddelijke en wonderlijke wegen die de Heere houdt met zijn kerk op aarde in zijn wereldlijk heiligdom. Vrucht van de bediening van Christus in de hemel, in het hemelse heiligdom. Een afdruk van de hemel op aarde. Een overblijfsel naar de verkiezingen Gods. Het wonder van vrije genade. Wat zullen we daarvan zeggen? Ik herhaal het. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is een eeuwig wonder, o diepte des rijkdoms, bij de der wijsheid en der kennis Gods, ondoorzoekelijk zijn uw oordelen en onnaspeurlijk uw wegen. Ja, we mochten ze naspeuren, ook in dit morgenuur, bij het licht van Gods lieve geest. De apostel die spreekt hier van onze tegenwoordige staat, namelijk de tegenwoordige staat van de levende kerken Gods in al der lijden, in al der smarten, in deze bedeling. En dan spreekt hij in dit hoofdstuk van drieërlei zuchten. Hij zegt in de eerste plaats het ganse schepsel dat zucht en is in barensnood. Dat is al een ontzettende nood, denkt u in. De bezielde natuur, de onbezielde natuur, bewust en onbewust. Het zucht in deze bedeling. Waarheen zucht het? Het zucht uit de staat der onvolmaaktheid. Naar die volmaaktheid. Waar God niet alleen is de schepper in de natuur, maar de herschepper in het rijk der genade. De herscheppingen Gods, het werk van een drie-enige God. Die deze natuur, de natuur van dit tijdelijke leven, zal verheerlijken tot heerlijkheid Gods des Vaders en tot zaligheid van zondaren. Want bij alle wisselingen en alle veranderingen en alle vervolgingen en smartelijke bedelingen, het gaat alles om het ene levende kind. En nu dat schepsel, dat zucht mede, de ganse natuur, naar de aanneming der kinderen Gods. Waarom? Zolang de kerk hier is, dan zijn we nog maar in hopen zalig geworden. Nog maar, zeg ik. Nee, laat ons niet zeggen een maar, want dat is een eeuwige weldaad. Want de apostel zegt, we hebben de eerstelingen des geestes ontvangen. Straks zal het zijn de volle oogst. Op de Pinksterdag. Dan werden de eerste broden bewogen voor het aangezicht van Gods door de hoge priester. Maar dat waren de eerstelingen van de volle oogst die komen zal. Geef thans uw zegeningen, opdat men op dit feest der eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Daar zag men naar uit. En dat Pinksterfeest, dat feest van de oogst van de eerstelingen, dat zag tevens op die geestelijke oost. En op dat feest des oosters is de Heilige Geest gezonden als vrucht van Jezus' verhoging. En van die bedienen we van Gods Geest is het ook in dit achtste hoofdstuk dat de apostel spreekt. In deze staat dan zuchten we. Niet alleen de schepping, maar ook wij, zegt de apostel, die de eerstelingen des geestes hebben ontvangen, zuchten in onszelf bezwaard zijnde. Waarom? Omdat we niet willen ontkleed, maar overkleed worden. En het werk Gods hier aan deze zijde van het graf, dat is een ontkleding. Dat noemt Paulus, ik sterf alle dagen. En het leven Christus, dat wordt geopenbaard in de dood van het schepsel. Wij zuchten daaronder, die de eerstelingen des geestes hebben. Doch nu in ons tekstwoord wordt ook van zuchten gesproken. Niet van de natuur, niet van het geschapendom, niet van Gods kerk, maar hier wordt gesproken van een bijzonder zuchten en eensoortig zuchten. Het zuchten van den Heilige Geest. De Heilige Geest die aan de kerk gegeven is als onderpand hier op aarde, terwijl de kerk het onderpand van een vleeshebber aan de rechterhand Gods in Christus Jezus, het hoofd van de kerk. Deze verhoogde zaligmaker, die heeft zijn geest gegeven. En die geest onderwijst. Ja, in het Hooglied, daar wordt reeds gebeden om die geest. De noordenwind en de zuidenwind, kom gij en doorwaai deze hof. De Heilige Geest die zucht. Dat is ook een van de benamingen of een van de werkingen van de Heilige Geest. En we hebben daarin op te merken wanneer we deze woorden overdenken dat dat een vrucht is van de verdiensten van de Heere Jezus, het hoofd zijner kerk, die zijn dierbare geest geschonken heeft. Als een onderpand zeiden we. En over dat zuchten van de Heilige Geest in het hart van de kerken Gods op aarde, daarover wensen we dan te handelen in deze morgenuren. Als we tot u spreken in de eerste plaats over de noodzakelijkheid van dit zuchten, in de tweede plaats het karakter van dit zuchten, en ten derde de waardij van dit zuchten. Het zuchten van de Heilige Geest in het hart van Gods kerk. In de eerste plaats dan de noodzakelijkheid, ten tweede het karakter en ten derde de waardij van dit zuchten. Zetten we onze aangevangen godsdienstoefening voor door met elkander te zingen uit Psalm 5. Het eerste, tweede en het derde vers. 105. Ik vergis me. Het is Psalm 5. 5. Vers 1, 2 en 3. Neem, Heere, mijn bange klacht ter voren. Zie als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. 5, vers 1, 2 en 3. Ja, de Heilige Geest zucht, gelijk het schepsel zucht. En gelijk de kerken God zucht, zo lezen we dan hier van het zuchten. En dan staat er in ons tekstwoord desgelijks. Dat wil zeggen, dus de Heilige Geest zucht ook, zoals het schepsel zucht en zoals de kerk zucht, wil het zeggen. En waarom is het dat de Heilige Geest zucht? Wel staat er, de Heilige Geest komt onze zwakheden mede te hulp. Dus daar spreekt hier nu de apostel van de rijkdom der hemelse genadegaven. Maar dan richt hij een blik op het schepsel, op de kerken Gods. Wel, dan wordt er gesproken van zwakheden. En zwakheden in het bidden. Ja. De apostel heeft het hier niet op het vormelijke bidden, want dat kan heel goed in orde zijn. Onze godsdienst die kan o zo in orde zijn. En dat geslacht wat de Heer Jezus ontmoette in zijn omwandeling op aarde, dat is niet uitgestorven. Namelijk dat geslacht dat zich beroemt, wij zijn Abrahams kinderen en wij zijn verbondskinderen. Ja. En nu is het eigenaardige van het geval, degene die daar zo mee te koop lopen, als het gaat over de echtheid en over de beleving en over de waarheid van deze zaken, dat dat de grootste vijanden zijn van de kerk. Dat heeft de apostel Paulus ook ondervonden hoor. En dat heeft de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde het allermeest ondervonden, namelijk die vijandschap van degene die riepen, wij zijn Abrahams zaad. En dat is de fijnste manier en de meest geslepene manier van de duivel om een ziel te brengen op een weg die niet goed is. Geen goddeloze weg, nee, de weg van de rijke jongeling. De weg van hem die zegt, meester wat doen, dan zal ik het koninkrijk der hemelen werven. Nou, zegt de Heer, ge weet het, ge weet de geboden, houdt die, en ge zult leven, en ge zult lof van de wet hebben. Nou, die dingen die heb ik onderhouden van mijn jeugd aan. Dus zo'n godsdienst was o zo in orde. Het was een veelbelovend jong mens. Ja. En die mens die wilde nog wel naar de hemel ook. Nee, de geneugde der wereld nam hij niet waar hoor. Nee. Maar hij wenste zalig te worden. En hij wenste zijn treden daarna te richten. En toch zegt de Heer, één ding ontbreekt u. Wat is dat? Wel dat die mens nooit met zichzelf was bekendgemaakt. Dat die mens zich nooit als een verdoemelijk God voor de Allerhoogste had leren kennen. Nooit zijn ontblootheid van ware geestelijke waardheid. In der eeuwigheid niet kan een mens op die grondslag voor God verschijnen. Want die grondslag op zichzelf die is al gans verdorven. Want het is onmogelijk uit de wet gerechtvaardigd te worden. En toch is het mogelijk. Ja, maar dan alleen als we door die wet doodgeslagen worden en we worden als een dode verloren zondaar door hem levend gemaakt, die de wet vervuld is, heeft in al zijn delen. En u eist die wet met eerbied gesproken, de zaligheid van Gods kerk. Want immers, die wet die is vervuld. En die wet die gaat dan de loon uitdelen. Die wet is vervuld alleen door de Heer Jezus Christus. Door zijn lijden, door zijn voorbeden. En al is het aan hemelvaart en dat er een volk gekomen is tussen de Heer Jezus en tussen dat volk. Ziet, dan zet hij zijn middelaarsbediening voort in den hemel. En het eerste bewijs daarvan is dat hij zijn geest gezonden heeft. Ik zal den Vader bidden en ik zal u een ander trooster zenden. Die zal u in al de waarheid leiden. O, wat had dan de apostel daar een rijk inzicht van, als die hier spreekt, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Wat zijn die zwakheden? Dat zijn zwakheden in het bidden. En wie van Gods kerk kent die zwakheden niet in het bidden? Als er anders geen zonde was dan het biddeloos bidden en het ongeestelijk bidden en danken. O, dan hadden ze al werk, volop werk, om zich weg te schamen voor God en Allerhoogste. Want wat is ons bidden? En dan zijn er tijden geweest, o, ziet, dat er ogen waren en tranen beek. Er waren tijden dat ze er een kussen nat maakten met een tranen. En die stoel waar ze voor lagen, ach, ziet, der zielen uit te gieten voor de Allerhoogste. En nu, ach, ze weten soms niet te bidden. Ze kunnen geen woorden vinden. Ze kunnen geen gedachten van God en Christus vormen. Zo ver kan het weggaan. Die verdorvenheid hier van binnen. Die hel van verdorvenheid die ze omdragen. En u spreekt hier Paulus. Tot troost van de kerk. Voor die kerk die in zichzelf biddeloos en dankeloos, arm, nooddriftig en ellendig is. Nou troost die kerk. Waarmee? Met haar gestalte? Oh nee. Waarmee? Hij troost ze met een grond die gans en al buiten hen ligt. In een drie-eenige God. En u spreekt Paulus bijzonderlijk hier over het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest. Die het onderpand is van onze erfenis, zegt de apostel. Daar troost hij de kerk mee. Hij zegt, die bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat zal niet alleen zeggen. Dat de levende kerken Gods heeft een voorbidder in den hemel aan de rechterhand des Vaders. En dat hij al het werk voor dat volk doet wat bij God te doen is. Johannes als door een deur geopend in de hemel zag die engel staande aan het gouden reukwerk der heiligen. En hem werd veel reukwerk gegeven, veel, omdat de noden en de behoeften van Gods kerk vele zijn. Hij draagt ze op zijn hoge priesterlijk hart. Hij reinigt de arme verzuchtingen. Hij reinigt de gebeden van al dat volk. Hij zendt ze op, volmaakt, gereinigd op het gouden reukwerk van de gebeden der heiligen. Daarom zegt een apostel ook hier in hetzelfde hoofdstuk. Die ook ter rechterhand God zit. Die ook voor ons bidt. Maar we spreken hier niet van. Voor ons bidden aan de rechterhand des Vaders. Hij spreekt hier niet van het werk van de middelaar in den hemel. Hij spreekt niet van het heiligdom hierboven. Maar hij spreekt hier van het heiligdom beneden. Is dat een heiligdom? Ach, een kind van God die zichzelf heeft leren kennen. Die moet zeggen, nee, nee. Dat is geen heiligdom. Maar dat is een moordspelong van ellende en van ongerechtigheid. En van ongeestelijkheid, van afgoderijen, van atheïsterij. Dat is een mens van nature. Hebt u zelf zo voor het hoogste wezen leren kennen, mensen, oud en jong in ons midden? Dat we onszelf recht leren kennen, want de kennis van Christus, die zal er niet zijn, als er geen kennis is, eerst van onszelf. Want wie vloot er ooit naar Jezus heen, als niet zijn eigen hoop verdween? Is niet waar? Daarom. Maar ziet, nou spreekt hier de apostel, zeide ik, van dat heiligdom hier beneden, is dat een heiligdom? Ja, dat is een heiligdom. O God, ze hebben uw gangen gezien, de gangen mijns, God zijn mijns konings, in het heiligdom. Dat zijn ontdekkende gangen, ontblotende gangen, maar ook zielzaligende en vertroostende gangen. Want ziet, dat is het heiligdom van de Heilige Geest. En nu spreekt de apostel hier van het bidden van de Heilige Geest. Die komt de zwakheden mee te hulp. Zwakheden. Het gebed, geliefde, dat is een voornaam wapen in de strijd. Kunt ge het hanteren? Ik niet. Tot mijn schaamte en mijn schande moet ik het zeggen. Het gebed. Dat moet het sieraad zijn van de kerk. En dat waarin ze het allermeest bedreven moesten zijn. En wat er kracht moest zijn. Daar zijn ze het allerzwakst in. Paulus zegt dat hier. Onze zwakheden. En dat in het gebed. Hij heeft het over het zuchten. En dan noemt hij hier het bidden zucht. Je spreekt niet van bidden, maar zuchten. Wat is dat zuchten? Dat is een onuitgesproken bidden. Dat is de gedachte naar voren brengen zonder woorden. Sla iedere zucht mijn ziel ontgeleden. Wat is dat? Wel, dat is het gevolg van datgene dat reeds door Zacharia beloofd is. Het 12e hoofdstuk, het 10e vers. Ik zal uit. Torten, der geest, der genade en der gebeden. Dan staat er in de Engelse tekst. De geest der supplications. Dat wil zeggen, de geest des zuchtens zal ik uitgieten. Dat is vervuld geworden. De geest des zuchtens. Zuchten, dat is een benaming van het gebed. In dat woord, dat openbaart eigenlijk de totale armoede en de ontblootheid van het schepsel. Hij kan het niet in woorden brengen. Hij zucht alleen maar. Wat is dat zuchten? In het gewone dagelijkse leven, we weten wat het is, we kunnen zo vermoeid zijn. Dan moeten we ze een ogenblik sterk ademhalen, een ogenblik stilstaan. Zuchten. Dat kan ook zijn van het denkende hoofd. De dichter die spreekt er van het Psalm 94. Mijn hoofd, mijn denken was verward. En ik in mijn drukschier was gestikt. Toen heeft u troost mijn ziel verkwikt. Dat is het zuchten. Dus dat ziet niet in de eerste plaats op het bidden. In woorden, voorname woorden, mooie woorden, godsdienstige woorden, vleiende woorden. Dat is het bidden niet. Nee, je kan ook zo lang bidden, dat konden de fariseeën ook. En nou leert de mens, als die ontdekt wordt, dat hij niet anders is dan een fariseer. En dan komt hij met zijn bidwerk terecht voor de heiligheid Gods. En dan moet hij zeggen, o God, ik kan niet bestaan voor u. Ik heb geen bestaan voor u. Mijn bidden, woorden, holle woorden, klanken, dat is een mens. Hebt u zelf een ooit zo voor God leren verootmoedigen? Wat het beste moest zijn, dat is het slechtste. En wat de kracht moest zijn, dat is de zwakte juist. Desgelijks komt de geest die zwakheden mede te hulp. En dan wordt er hier gesproken van het zuchten bidden en het bidden zuchten van de Heilige Geest. Niet dat de Heilige Geest dat zuchten opwekt, want dat doet de geest ook. Ik zal uitstorten den geest der genade en der gebeden. En we hebben zo even gezongen, Psalm 5, van dat zuchten van de kerk zelf. En wat die kerk nou aan zuchten brengt, dat is alleen te bedienen van God en Heilige Geest. Maar daar gaat het hier niet over. Gaat hier over het zuchten van de geest zelf. En dat de geest zelf bidt met onuitsprekelijke zuchten. Wij weten niet wat we bidden moeten. Gelijk het behoort, apostel Paulus die heeft het niet over de vorm van het gebed. Daar zijn we gauw mee klaar hoor. Als het over de godsdienst gaat, over preken en over zingen en over orgelspelen en de kerk ingericht enzovoort enzovoort. Nou, dan is onze tijd wel bij hoor. Kranten worden er vol geschreven en boeken worden er vol geschreven van liturgie en de dienst. En zo moet je preken en zus moet je preken en zo moet je het doen. De vorm. Maar wat er aan gemist wordt, dat is de geestelijke inhoud. Praatgeraamte. Dat is een mens, buiten de geest. Die komt onze zwakheden mee te hulp. Maar weet ge, het is zo wonderlijk. Als Paulus dat zegt, ja, Paulus zegt hier, de geest komt onze zwakheden mee te hulp. Weet Paulus dan niet te bidden? Toen eenmaal Paulus gegrepen was op de weg naar Damascus, dan spreekt de Heer tot de oude Ananias, gaat naar een man genaamd Saulus in de straat de rechte. Oh, zegt Ananias, heren, laat me daar toch van verschoond worden. Hij zegt, moet ik naar dat beest toe, naar die tijger. Ik weet het, de mond van uw volk, hoe dat hij ze gesleept heeft in de gevangenissen en voor de rechter. Moet ik daar nou naartoe, heren? Ach, bewaar me daarvoor. Nou, zegt de heren, hij is wel een tijger, hoor. Ja, maar ik heb zijn baktanden uitgebroken. En Paulus gaat er gerust heen. En dan noemt de Heere het voornaamste kenmerk. Dan zegt God. Want ziet hij bid. Nou die man die had al zoveel gebeden. Mensen. Als er nou één was die bidden. Kom, wat de vorm aan gaat, dan was het Paulus wel. Hier geldt het ziet hij bid. Dat was een ander bidden. Wat was dat het bidden? Dat was het bidden van een arme smekeling, van een zuchteling. Die aan zijn eigen hart was bekendgemaakt. En dat hij met al zijn godsdienst een verloren mens was. En dat hij een vijand van God en Christus was. En dat hij Christus heeft doorstoken met zijn vroomheid en met zijn eigen gerechtigheid. En dat hij geen bestaan had voor het hoogste wezen. Ziet hij bid. En dan is het na jaren dat diezelfde apostel Paulus, waar geen mens ervan getuigt, maar waar God zelf ervan getuigt, ziet hij bid, dat hij hier zegt, en wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Hoe had Paulus dat geleerd? In een weg van beproeving. Hoe leert Gods volk dat? In een weg van ontdekking, in een weg van beproeving. Daar is Paulus, die bidt. Wat bidt hij? Wel, hij had zoveel tegenheden en hij werd vervolgd, hij werd miskend, hij werd gehaat en geplaagd, en beide van Joden en van de heidenen. En hij werd vervolgd. En men zei van Paulus, het is niet betamelijk dat hij leven, die man die moet van de aardbodem af, want het is een pest. Hij bederft alles. Hij bederft onze godsdienst. Ja. En daar spreekt hij tegen. Ja. Hij laat ons niet met rust. Een getuigt hij. En hoeveel volk loopt hem na? Het is een pest, hij moet uitgeroeid worden. En daarbij had Paulus dit, dat hij, en dat weten we niet, maar hij verklaart het ergens in het 12e hoofdstuk van het tweede brief van de Korinthe. Dan zegt hij, en dat God hem had gegeven een doorn in het vlees. En daar zucht hij onder en bidt, Heere, neem toch weg die doorn. En dat heeft hij gedaan tot 3 malen toe. Dat wil zeggen, hij heeft er aanhoudelijk om gebeden. En dat ten laatste, dan komt Paulus uit zijn bidvertrek. En ik vraag aan Paulus, wel, man, je gezicht is geheel veranderd. Die bedruktheid die is weg. Wat is er gebeurd? Wel, is de doorn eruit, Paulus? Nee, zegt hij. Maar hij zegt het met een opgewekt gezicht. Niet, nee. Maar daar is balsem uit aangedaan. Balsem uit Gilead. Hij zegt, en nu zal ik veel meer roemen, want de Heere die heeft tot me gesproken. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Die kostelijke genade. En nou is die klagende Paulus, is een roemende Paulus geworden. En daarin had hij geleerd dat hij niet kon bidden gelijk het behoort. En dan vraag ik het aan Mozes. En dan wil hij toch zo graag ingaan in dat goede land. Oh, wat heeft die man, wat heeft hij daaronder gezucht? Hij roept het uit en zegt, Heer, laat me toch ingaan, laat me toch ingaan. En wat was het eind? Hij wist niet te bidden gelijk het behoort. Spreek me niet meer over deze zaak. Daar is Asaf, Psalm 73, en hij gaat zingen. Ja. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. Ja. Maar die toon die gaat dalen. Ja, en hoe gaat hij, moet hij dat doormaken? En hoe gaat hij verhalen? Hoe dat hij dat geleerd heeft? En dat ging in zulke een diepe weg. Ach, dat hij ging twisten met zijn maker. En dat hij opstand en dat hij zijn God niet meer begreep. En dat hij de weg niet meer begreep die God met hem hield. En alles was tegen hem en we bestraffen. Er is alle morgen nieuw. En ik kan het niet verwerken. Hij is er toch goed voor. En wat gebeurde er nu? Wel, totdat ik in Gods heiligdom was. En toen verbleekte die man helemaal. En toen raakte hij dan al zijn waardigheid kwijt. En hij drukt het zelf uit en zegt, toen werd ik een groot beest bij God. Juist. En dan maakt de Heere van zijn volk beesten. Ja, ik hoop dat ge dit verstaat. Dat ze zichzelf in der beestachtig bestaan voor God leren kennen. En daar komen ze aan hun kant nooit bovenuit. Nee. Maar dit wordt het wonder dat God zulke beesten, dat hij nou mensen maakt. Laat de heidenen weten dat ze mensen zijn. Dat je mens Gods wordt doorgenade. Dat leert je alleen door deze beproevingsweg heen. Dat je zichzelf als een beest voor God leert kennen. En dan eindigt deze psalm, die hoge toon. Het is mij goed nabij God te wezen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Ziet, dat zijn enkele voorbeelden. Dat we niet bidden kunnen gelijk het behoort. Waarom niet? Omdat onze ziel niet onderworpen is aan den Heere. Omdat we voorsprekers zijn, voorlopers, maar niet achteraan kleven. En dan dacht David in Psalm 63. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar nu in de tweede plaats. Het karakter van het bidden, van het zuchten van de Heilige Geest. We hebben reeds gezegd, het bidden van de Geest, dat wordt zuchten genoemd. En dan Paulus, die sluit zich aan bij het eerste en bij het tweede geval. Hij spreekt hier dus in de derde plaats weer van zuchten. En hij noemt ook het bidden van de Heilige Geest zuchten. En wat is dat zuchten? Ach. Philpott zegt ergens in een predikatie, het kan zo laag aflopen met een mens. En dat hij geen woorden kan vinden. En dat hij niet anders kan doen dan de hand op het hart leggen en zeggen, ach Heere, verder niet. En dan doet hij een beroep op zijn alwetendheid en op zijn Godheid. En dan legt hij zijn harten als het ware open voor de Heere, dat de Heere erin ziet, ach Heere. En nu komt de Geest die zwakheden mede te hulp door zijn bidden. En dan wordt dat bidden genoemd onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is niet het bidden in de kerk. Dat namelijk de Geest die dat bidden opwekt. Want het is de Geest die leert bidden. En daar hadden de discipelen van de Heere Jezus ook goed kennis aan. Als ze tot een Heere komen en zeggen, Heere, leer ons bidden. En als we komen op die leerschool des gebeds, dan moet er meer afgeleerd dan geleerd worden. En het waarachtige bidden tot God, door de Geest, dat zuchten genoemd wordt, dat is zijn zielen uitstorten voor de Almachtige. Daar is Hanna en ze ligt in de tempel en daar zien we nu wat een mens is en wat ook een kind van God is. Eli de Richter, die verstond ze niet. Nee, gij hebt te veel wijn gedronken. Nee, zegt ze, mijn Heer. Maar ik ben een vrouw die bezwaard van geest ben. En daarom heb ik mijn ziel uitgestort als een rivier. En nu komt de Geest die zwakheden mede te hulp. Dat wil zeggen dat er altijd overeenstemming is tussen de voorbeden van de middelaar in den hemel en het bidden van de Geest in de kerk. Die Geest bidt. De Geest is de derde persoon in het aanbiddelijk goddelijke wezen. En het is de Geest die bidt. We lezen ook in de openbaringen van Johannes. Staat de Geest en de bruid roepen. Dus ook de Geest die roept. Die roept om de komst van Christus. Zijn Geest. De Heilige Geest. Die bidt met onuitsprekelijke zuchten. En hoe nog meer? Wel, lezen we onze tekst. Die naar God voor de heiligen bidt. Naar God. Dat wil eigenlijk zeggen overeenkomstig God. Zoals het aan allerhoogste wel behagelijk is. Het is de Vader. Het is de Zoon en het is de Heilige Geest. En naar de goddelijke economie, naar de huishouding der drie goddelijke personen, dan is de Vader die hoort. We zongen zo even uit de 138e psalm, nietwaar? Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord. Dat is het werk des Vaders. Gij hebt mijn ziel gered. Dat is het werk des Zoons in de verlossing. Gij hebt mijn ziel kracht gegeven. Dat is het werk van God en Heilige Geest. Die geeft de ziel kracht. En die komt die zwakheden mede te hulp. En nu bidt hij voor naar overeenkomstig de Vader. Zoals het lieflijk is in de oren des Vaders. Zoals de Vader zijn kerk aanschouwt alleen in de gerechtigheid van Christus. Zoals de Vader het gebed van dat volk alleen aanneemt. Zoals de Heilige Geest voor de kerk bidt. Zoals hij in de kerk bidt. En zoals hij ook de kerk bidden leert. En hebben we in de voorafspraak reeds gezegd. Dat de Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis, zegt Paulus. En dat die kerk gegeven is aan de kerk. De Heilige Geest gegeven is aan de kerk. Als de vrucht van Jezus verhogen aan de rechterhand des Vaders. Nou stijgen die zuchten erop. En het is de middelaar die bidt. Het is de Heilige Geest die bidt in de kerk. Het is de middelaar die bidt in het hemelse heiligdom. En is er altijd overeenkomst tussen het bidden van de middelaar en het bidden van de Heilige Geest. Want bidden doet geen ziel alleen. De Geest trekt ze alle door. En op de priesterlijke troon bidt Jezus zelf hun voor. Die naar God voor de heiligen bidt. Ja, de Geest die kent de nood van de kerk. Want er staat hier. Die weet welke de mening des Geestes zij. Ja, de Heere die handelt niet naar onze mening hoor. Je kan in een kerk komen. De een die heeft deze mening. De ander die heeft deze mening. De een die zegt het moet zo. En de ander die zegt het moet zo. Nee mensen, het gaat niet om onze mening. En als wij onze meningen nog op de voorgrond stellen. En als we geen zelfverloochening kennen. En geen ontdekkend licht. Dat we zeggen met al onze vleeselijke voorstellingen. Ach, Heere, is het wel recht. En dat we onszelf als een afgekeurde bidder leren kennen. En een gans ontbloot mens. En die geen rechten kan laten gelden. En die een welgevallen gekregen heeft in de straffen van zijn ongerechtigheid. En die het met God eens geworden is. En die zichzelf een gans vernedert en gans verloochent voor het aangezicht van Gods. Ach, ziet, dan hebben we nog zoveel rechten. Hebt ge nog enig recht, mensen? Kent ge nog enige grond maken van uw bidden? Kunt ge nog enige grond maken van uw rechtzinnigheid, van uw gereformeerdheid? Ach, ziet, zullen we daar nog op leunen? Dan leunen we nog op leunstokken des verderfs. En die leunstokken des verderfs, die zullen ons ontnomen worden. Als ze op ons sterfbed komen. En misschien niet eens. Want er zijn er ook nog wel die denken naar de hemel te gaan. En waar ze nog zingen op het graf. Hoe zacht zien wij de vrome, den dood hier zonder schromen, blijmoedig tegengaan. Maar ziet, het is alleen in de eigen gerechtigheid. De eigen mening, het was maar een mening, het was maar een fictie. En niet meer. Maar dan wordt hier gesproken over de mening des Geestes. En dan handelt de Heer niet naar u en mijn mening, mensen. Nee, maar alleen de mening des Geestes. En die bidt overeenkomstig de waardigheid Gods. Die bidt overeenkomstig de rechten der gerechtigheid. Want het is de Heilige Geest. Die onderzoekt de diepten Gods en naar en overeenkomstig de deugden Gods. En daarom zegt de Heer Jezus, die zal mij verheerlijken. Hij zal van zichzelf niet getuigen, maar zo wat hij gehoord heeft. En de toekomende dingen, die zal ik u verkondigen. O naar God voor de heiligen. Dat zal zeggen, dat de Heer verheerlijk wordt alleen uit de vruchten van zijn eigen werk. Want al wat gij verhoogt, dat zal juichen tot u, Heer, Psalm 45, het vierde vers. Al wat gij vrocht, zal juichen tot Gods eer. Ik bedoel Psalm 145. Ik heb het verkeerd opgegeven, het is mijn schuld. Het is Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij vrocht, zal juichen tot u, Heer, uw gunstvolk. Zal verblijd u zegenen. Enzovoort. derde plaats, dan nog kortelijk, de waardij van dit bidden. Zo lezen we hier. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. De harten doorzoeken. Wat is dat eigenlijk? Wel, in de eerste plaats wordt hier duidelijk in deze teksten gesproken over de godheid van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is niet een kracht, zoals de Socianen zeggen. Het is wel een kracht, maar een persoonlijke kracht. Want een mening hebben en bidden en zuchten, dat kan niet van een kracht gezegd worden. Dat wordt van een persoon gezegd. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie eenheid. Het is het eerste stuk in het geloof. De grijze Athanasius spreekt ervan in zijn confessie. Hij zegt, al wie wil zalig worden, hij wil dus zeggen, dat is het allereerste stuk. Je hoeft niet verder te gaan hoor, zegt Athanasius. Al wie wil zalig worden, die is voor alle dingen, dus in de eerste plaats nodig dat hij het waarachtige, het gemene geloof behouden. En wat is dat? Hij zegt, de Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. Nochtans zijn het geen drie goden, maar is het één God. De Vader is almachtig, de Zoon is almachtig, de Heilige Geest is almachtig. Nochtans, geen drie almachtigen, maar één almachtige. De Vader is licht, de Zoon is licht, de Heilige Geest is licht. Nochtans zijn het geen drie lichten, maar is het één licht. Het is een zwaar stuk om dit te verstaan. Jazeker, het stuk van de drie eenheid. Dat kunnen gij en ik niet begrijpen. Gelukkig, wij behoeven het niet te begrijpen. Het wordt ook niet van u gevergd hoor, om dat te begrijpen. Je hebt een hoop mensen, ik weet het niet of dat er hier ook zijn, die werpen altijd maar vragen op. Hoe zou dit zijn en hoe zou dat zijn? De apostel Paulus die zegt er ergens van. Hij zegt, dwaze geslachtsrekeningen en voorstellingen van een mens. Ach, daar is één vraag. Die brandend bent te weten. En is dat de vraag, de brandende vraag van uw hart al geworden? Namelijk, kan ik met heilig recht een kind des Heren heten? Ben ik het wel of ach, ben ik het niet? Dat is de grote vraag. En weet hoe het allermeest geleerd wordt dat God drie enig is? De natuur verstaat het niet. En de Filistijnen verstaan het raadsel niet. Maar ziet, zo we de drie personen ordelijk leren kennen, de Vader, als die persoon, die eenmaal in een rechterlijke verhouding stond tegenover het schepsel, in zijn onbekeerde staat. Want dan krijgen we met het rechterlijke Gods te doen, zoals God een rechtvaardige richtrecht, overeenkomstig de wet. En die wet is de spiegel van Gods deugden. Die wet, dat is al de onmededeelbare eigenschappen Gods. En elke deugd in God, die verklaart en verraadt onze ondeugd. En in het zien in die spiegel, daar zien we onze melaatsheid. Onze natuurlijke gedaante, wat we zijn. Gans en al verdorven. En dat we een rechtloze en dat we een eerloze gezet worden zijn in het paradijs. En nu dat wonder de Vader. En nochtans, we hebben gezongen van de deugden Gods. Nu is het de gerechtigheid Gods, maar nu is het ook de barmhartigheid Gods. En nu zijn hier deze deugden, die zijn tegenover elkaar gesteld. Ja, barmhartigheid en gerechtigheid. En krachtens de gerechtigheid Gods, dan kan God met u en met mij niet te doen hebben. Dan is dat een afgesneden zaak. Dat leert de mens bij het ontdekkend licht van Gods geest. Maar nu is de deugd van Gods barmhartigheid geen mindere deugd dan de deugd van Gods gerechtigheid. En zullen die twee nu verheerlijkt worden? Oh, dat is het wonder in de diepte der eeuwigheid. Uit de raadskamer der eeuwigheid komt het voort in de tijd. Dat deze deugden beide verheerlijk en verheugd worden. Want immers, voor de tijden der eeuwen, daar is het de eeuwige wijsheid Gods. En die wordt in Spreuken 8 voorgesteld. Onder de persoon van de middelaar. Ik wijsheid. Zo begint het. Gerechtigheid hield aan om straf. Genade doen om vrijgeleiden. Hier trad de wijsheid tussen beiden. Die ze allebei voldoening gaf. En zo worden de deugden Gods verheerlijkt en opgeluisterd. En dan is het de Zoon die aan de gerechtigheid Gods voldoet, maar die gegeven wordt uit het eeuwig welbehagen Gods des Vaders. En het is de Heilige Geest die het werk des Vaders en het werk des Zoons verheerlijkt in de harten. En daarom staat er hier, die de, en die de harten doorzoekt. O, de harten doorzoeken. Heb je daar ooit iets van verstaan? Wat dat inhoudt, als God de harten doorzoekt. De Almachtige die spreekt, laat ons te samen richten. Dan moet u zeggen, o God, als gij met me gaat richten, dan is het kwijt, dan is het kwijt. Wie kan bestaan, geliefde, voor de gerechtigheid Gods? Maar nu het eeuwige wonder dat de Vader zelf zulk een recht geschonken heeft, dat is het toegerekende recht in Christus Jezus. En die aan al de eisen van Gods wet voldaan heeft. En als deze borg en zaligmaker in zijn graveersel en in zijn dierbaarheid, in zijn bloed, in zijn wond en in zijn lijden en in zijn persoon geschonken wordt. En dat hij de barmhartigheid Gods gaat verheerlijken en ook de gerechtigheid Gods. Ziet hoe dierbaar wordt Jezus voor de ziel. Dan moet ik met die godzalige Jutan uitspreken hoe zult de naam van Jezus klinkt in gelovig oor. Dan is het niet zo, zoals er gezongen wordt, de ruist langs de hemel een lieflijke naam. Maar hij zegt, in een gelovig oor, die een nieuw oor gekregen heeft. Een oor, om te horen de verborgenheden der godzaligheid. Dat is het oor dat haar neigt, dat haar luistert. Dat oor dat zich te luisteren legt naar de inspraken van Gods geest. Dat is een oor zoals Augustinus de kerkvader het uitdoet. Heren, open de oren van mijn ziel. En zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Ik was onderlaatst. Was ik onder een prediking. Dat gebeurt niet veel. Dat je eens een ander hoort preken. Ja, en die prediker die zegt. Hij preekte nogal veel. En ze zei het tegen hem. Word je er nou nooit eens moe van? Van dat preken. Hij zegt wel, nee, daar word ik niet moe van. Maar ik word moe van mijn eigen. En dat is het. Hij kan zo moe worden van zichzelf. Hij kan ook moe worden van zijn eigen preken. En van zijn eigen praten. En van zijn eigen bidden. Ach, ons vlees, dat onderwerpt zich der wet Gods niet. Want dat kan ook niet. Wat is de mens? En daarom is de bediening en zijn de invloeden van de Heilige Geest zo noodzakelijk. En dat er nu een drieënig God zich openbaart tot zaligheid van zondaar. De drieënige God. En dan zegt hier de Heer Jezus tot zijn discipelen. En dan zeg ik niet dat ik den Vader voor u bidden zal. Want ziet de Vader zelf, hij heeft u lief. Het is de Geest die tot Christus leidt. En het is Christus die tot een Vader leidt. Een drieënige God. Als de grondslag waarop Sion rust. De golven mogen in haar roem het bergevaart de daver doen. De stad, het heiligdom, de woning van God en allerhoogste koning, wordt in haar muren te aller tijd door beetjes de rivier verblijd. O, ziet, zo openbaar Paulus hier de rijkdom der hemelse genade gaven. En wat openbaart Paulus daar nu in? Gaat u nu zeggen, gij hebt dit en ge zijt dit? Nee, dat zegt hij niet. Maar hij gaat de kerk troosten met een drieëne God. En nou die God die de harten doorzoekt, die hebben ze leren kennen in de weg van hartvernederende en van zielsontdekkende genade. En toen konden ze voor een alwetend wezen niet bestaan. Als God dan de harten doorzoekt. En de binnenkamer van den buik doorlicht. En al onze verborgen zonden stelt in het licht van zijn goddelijk aangezicht. Hoe kunnen we dan bestaan? Dan mochten we deze woorden wel eens een ogenblik naast ons leggen. Nee, niet naast u. Maar dat ze eens ingang mochten vinden in uw hart. Kent ge dat werk van zaligmakende genade? Weet ge het dat ge tegen een hart doorzoekend God gezondigd hebt? Verstaat ge het dat ik tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd heb? En als dat gebeurt, dan word je een diep ongelukkig mens. En dan wordt er vervuld wat de dichter zegt in Psalm 39, wanneer u straf op een sterveling stort, omdat hij uw wet verlaat, vergaat zijn glans, zijn schoonheid in het kort. Gelijk de schoonheid van een kleed, waarover zich de mot alom verspreidt, gewis, de mens is ijdelheid. Dat te leren, ouderen in ons midden, jongeren, ja, er zitten hier jonge mensen. En die denken misschien dat is voor vader of dat is voor moeder. Als ik eens wat ouder ben, ja, dan zal ik over die dingen gaan prakazeren. Die wereld die lonkt nog van alle kanten heen. Die wereld die is zo mooi. Ik kwam gisteren door de Hoekse Waard. Dan moesten we stapvoets rijden, want dat waren allemaal wandelaars. De hele wereld die was op de been. Het was geweldig, mens. Ja. Je komt er niet doorheen en aan de kant auto's en mensen dat allemaal bezien. Ik ken er niet, dan doen er mensen, dan word ik misschien een beetje platvloers. Ja, als ze bieten moesten dunnen, dan zouden ze ervoor bedanken. En als ze zich daar in het zweet moeten gaan lopen, mensen, dat is allemaal sport. En dan dacht ik bij mezelf, wat is ons land diep gezonken. Als je denkt, het behoort niet bij mijn predikatie hoor, dat geef ik toe wat ik nu ga zeggen. Dat is dan afgezien van daar. Maar dat dacht ik gisteren. Het volk van Rome, dat machtige volk, dat rijke volk, dat is ondergegaan in sport en spelen. Geef ons brood en geef ons spelen. Dat was de leuze. Het is ondergegaan. Het is het zwakste volk geworden van Europa. En dat is in onze dagen, dat mag wel gezegd worden. Ook tegen uw jeugd. Sport en spel, dat baant de weg naar de hel. Ja. Dat is de afgod van onze tegenwoordige tijd. Het hele land, dat wordt één sportterrein. En hoor je maar, oh mensen, dan zitten ze erover, vrije tijdsbesteding. Vrije tijdsbesteding. En het werk, dat kan niet gedaan worden. Dat is verschrikkelijk. Ja, de tijden die we beleven. En dat is op maatschappelijk gebied, maar dat is een uitvloeisel van de geestelijke gesteldheid van ons volk. Dat is een verachten van de inzettingen Gods. Dat is een nalaten van Gods geboden. O, ziet, daarom het is ook voor ons, voor u, jeugd in ons midden, zo nodig. Ik herinner me. Er wordt wel eens gezegd, ja, die kinderen en dat opkomend geslacht verstaat het niet. En dan komt men met allerlei poppenspul tegenwoordig. Ja, want je moet de jeugd bewaren. En het eigenaardige van het geval is, waar men zich zo inspant met allerlei kunst en vliegwerk, dat daar het minste jeugd in de kerk komt. Dat is eigenaardig. Nee, de jeugd die is gebaat alleen met de gezonde woorden Gods. En dan denk ik aan mezelf. De predikant is overleden. Die ligt al in het graf. Hoe dat de Heere die eerste zaden van zijn dierbaar getuigenis levendig in mijn ziel wekte. Ja. Dan kon een grote die zat te luisteren en die dacht, ach, die jongen die zit daar maar enzovoort. Maar een kind verstaat er dikwijls veel meer van nog. Dan een grote. Alleen de gezonde woorden Gods. Alleen de waarheid Gods. En als de waarheid Gods het niet kan doen, wat kan het dan wel doen? Ja. Dan kunt ge aankomen met dit en dan kunt ge komen met dat. Maar het bestaat niet. Alleen Gods woord. Voor oud en voor jong beiden. Dat woord. Dat eeuwige getuigenis. Dat goddelijk woord. En die woorden Gods, die zijn daadzaken. En als we daar een ogenblik bij bepaald worden, dat het geen woorden zijn, maar dat het daadzaken zijn, dan leer ik verstaan dat ik zondaar voor God ben. En dan zijn we nooit te jong, en nooit te arm, nooit te ellendig, nooit te onwaardig, dat God met zulk een te doen wil hebben. Zijn eigen woorden getuigenis staat er borg voor. En roept nog, heden wendt u naar mij toe, want wordt behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Als we de dienst aanvangen, dan is het altijd met die vaste formule. Onze hulp bestaat in hem, die nooit laat varen de werken zijner handen. Ach ja, die worden uitgesproken, maar als we een ogenblik daar eens inleving van hebben wat dat is. En dat is de grond van de kerk. De Heere die laat niet varen het werk zijner handen. Hij is de getrouwe en de onveranderlijke tegenover een volk dat niets dan veranderlijkheid in zichzelf is. O, dat het teerkost voor ons op de weg mocht zijn, enerzijds. Dat we leren verstaan wat daar nu staat in dat woord. Daar ben ik nu een vreemdeling van. Maar een vreemdeling die kan een bijwoner, ja, die kan een huisgenoot Gods worden. Er staat van de heidenen dat Paulus zegt, en ge zijt nu niet meer verre, maar ge zijt inwoners Gods geworden. Huisgenoten Gods. En dat gaat in die weg, waardoor we onszelf leren verliezen, waardoor we Christus leren ontvangen, waardoor we leren wat het zeggen wil. En de Heilige Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchten. Dat zal zeggen. De kerk Gods wordt niet aangemerkt in der eigen biddeloos bidden. Maar het is alleen de kracht van de Heilige Geest. Het is alleen het zuchten van de Heilige Geest. Die wekt de zuchtingen op in de ziel. Maar die geest die bidt ook zelf voor de kerk met onuitsprekelijke zuchtingen. Zo dan. Troost elkander met deze woorden. Amen. Goedertieren ontfermer, getrouwe God, heb ootmoedigend dank voor uw weldaden, daar ons samen hebt gebracht, de plaatsen des gebeds heden morgen. We mochten beluisteren de klanken des heiligdoms. Wel gelukzalig is het volk dat dat geklank kent, de kennis van deze klank. Wat zal dan de inhoud zijn? Trouwe God, mocht gij het achtervolgen met uw onmisbare zegen, mochten we die geest behoeven voor ons eigen hart. Mocht er geen rust te zijn, tenzij we u hebben leren kennen, als een drie-enig en ontfermend God, want dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, en Christus Jezus, die gij gezonden hebt. Dat schenken en gunnen, Heere, uit loutere barmhartigheid, om Christi willen. Amen. Aanstaande zondag, dan is het dienst des woords. En dan zal er een extra collecte zijn tot steun kerkenpolders en de arbeid onder de schippers. Aanstaande zondag, zo de Heere wil. Wij zingen nu uit Psalm 139, daarvan het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, is hetgeen ik denk die tot uw eer. Beproef mens die of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. 139 vers 14. Thank you. genade van den Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.